Ooit sprak de Heere tot Mozes: ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht uitzenden, en ik zal uitdrijven de Canaanieten, de Amorieten en de Hethieten en de Ferezieten, de Hefieten en de Jebusieten, naar het land dat van melk en honing is vloeiende, want ik zal het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed, en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heere had tot Mozes gezegd: zeg tot de kinderen Israëls: gij zijt een hardnekkig volk. In één ogenblik zou ik in het midden van u optrekken en zou u vernielen. Doch nu leg uw sieraad van u af, en ik zal weten wat ik u doen zou. Toen de kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. En het geschiedde, wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en het ieder stelde zich in de deur van zijn tent. En ze zagen Mozes na, totdat hij ter tente ingegaan was. En het geschiedde, als Mozes in de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deur van de tent en hij sprak met Mozes. En als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich en ieder in de deur van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weer tot het leger. Doch zijn dienaar Josia, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden van de tent. En Mozes zei tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat me niet weten wie gij met mij zult zenden, daar gij gezegd hebt: ik ken u bij name, en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat men nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zei: zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tot hem: indien uw aangezicht mij niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zei de Heere tot Mozes: ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen, omdat gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken.
Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmorgen bedienen mag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Exodus 33, en daarvan met name vers 7, het eerste gedeelte. Exodus 33, vers 7a. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen, aldus. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende, en hij noemde ze de tent der samenkomst. Gemeente des Heren, een van de grote problemen in het kerkelijke leven van vandaag duiden we aan met een woord dat alweer meer dan 20 jaar oud is. En dat sinds het voor het eerst geformuleerd werd, de bladen van de kerkelijke pers, de pagina's daarvan in feite niet en nooit meer verlaten heeft tot op de dag van vandaag. Ik doel op het probleem van de kerkverlating. Een probleem dat spreekt van ouderen die het niet meer zien zitten in de kerk, al zijn ze er misschien van jongs af aan in opgegroeid. Een probleem dat spreekt van jongeren die, als je er ze naar vraagt, van de kerk nog nooit wat hebben gezien wat dat voor hen meer waarde heeft dan wat in hun ogen de wereld te bieden lijkt te hebben. Een heel verdrietig probleem, een ernstig probleem. Maar hoe verdrietig en erg dat ook is, gemeente, dat mensen de kerk verlaten, het ergste is dat toch nog niet. Want al haken mensen dan af, al zou je als mens in de gemeente desnoods alleen overblijven, maar als de Heere dan nog maar in zijn kerk woont. Want als de Heere er is, al ben je er dan verder misschien helemaal alleen, maar dan kun je toch nog zeggen en toch nog zingen, de Heere, de God der legerscharen is met ons. Als mensen de kerk verlaten, gemeente, dat is verschrikkelijk. Maar veel erger is het als God zijn kerk verlaat. Als hij de deur van de kerk achter zich sluit en menselijkerwijs gesproken zou zeggen, daar kom ik niet meer. Want wat blijft er dan van ons over, gemeente? Zou u daar eens over na willen denken vanmorgen? Wat moet er dan van ons en van onze kinderen worden, zo gij ons verlaat? Er is echter één ding, gemeente, en dat is nog erger. En dat is dit. Dat God zijn kerk verlaat zonder dat die mensen in de kerk dat zelf in de gaten hebben. Want als dat gebeurt, zoals het in de nieuwtestamentische gemeente van Laodicea gebeurd is, als dat gebeurt, dan blijft er alleen maar eenzaamheid over. En dan valt er alleen maar nacht over ons leven. En dan is er in die nacht zelfs niet meer een schreeuw omhoog, o God, verlaat ons niet. Dan kun je naar de wereld gerekend een paradijs hebben, gemeente, maar het is een paradijs zonder God. En al oogt het dan misschien wat anders, maar een paradijs zonder God, dat is de hel. Bij die dingen, gemeente, worden we bepaald wanneer we vanmorgen samen gaan luisteren naar een gedeelte uit de geschiedenis van de Godsopenbaring in het leven van Gods knecht Mozes. Het woord van onze tekst boodschapt ons vanmorgen over Mozes en de tent der samenkomst in de woestijn. En het woord bepaalt ons bij drie gedachten, gemeente. In de eerste plaats, de plaats van die tent is een aanklacht. De naam van die tent, ten tweede, wekt verlangen. En ten derde, de ontmoeting in die tent geeft verwachting. Mozes en de tent der samenkomst in de woestijn. De plaats van die tent is een aanklacht. De naam van die tent wekt verlangen. De ontmoeting in die tent geeft verwachting. Het is zo op het eerste gezicht wel een vreemde geschiedenis, gemeente, die vanmorgen onze aandacht vraagt. Wat is er aan de hand op een van die veel bewogen dagen dat het uit Egypte verloste volk Israël kampeert aan de voet van het gebergte Sinaï? Ziet dat Israël ineens Mozes op stap gaan, niet de berg Sinaï op zoals ze in die tijd wel vaker van hem gewend waren. Nee, Mozes die loopt met een tent opgerold onder zijn arm het kamp door. En hij gaat heel alleen dat kamp uit, een end weg de woestijn in. Met grote nadruk wijst onze tekst erop dat Mozes pas ver buiten het legerkamp die tent opslaat. En als je dat zo wat ziet gebeuren, dan zeg je wat zit daarachter? Waarom doet Mozes dat? Is dat misschien omdat hij boos is en omdat hij zegt, ik wil voorlopig eens even niks meer met jullie te maken hebben? Kan je niet meer zien? Het zou heel begrijpelijk zijn, gemeente, na alles wat er zich heeft afgespeeld in die geschiedenis, in het voorafgaande hoofdstuk rondom het gouden kalf en alles wat daarmee verbonden is aan zonde en aan ongerechtigheid, aan opstand tegen God en tegen Gods knecht Mozes. Maar dat is het niet, gemeente. Want Mozes, die is met hart en ziel verbonden aan dat Israël, omdat het Gods volk is. Hartstochtelijk heeft hij dat volk lief. Vlak voor ons teksthoofdstuk begint. Word je daar nog bij bepaald als je hem hoort bidden naar die zonde rondom dat gouden kalf. Toen de Heere toch had gezegd, nou zal ik ze van de aardbodem uitroeien, Mozes, aan de kant. Je maakt er een end aan. Dan gaat Mozes niet aan de kant, maar dan smeekt die Heere, neem mij dan maar in de plaats van dat volk. Als dat volk maar mag blijven leven en maar mag komen in het land dat u aan Abraham en dit zijn zondaars nageslacht hebt toegezegd. Mozes, gemeente, die heeft voor dat volk Israël zijn ziel en zaligheid over. Die loopt niet weg vanwege dat volk, want dat volk is zijn volk. Maar waarom zet Mozes dan die tent zo'n heel eind buiten de tentenkamp op? Is het dan misschien zo dat Mozes eens wat rust wil nemen en zegt, er moet maar eens even wat afstand komen van het werk? Zou ook goed te begrijpen zijn geweest. U weet, Mozes is in die tijd al de 80 gepasseerd. En dat leven als leidsman van het volk van God, dat is een leven vol van spanningen en van inspanningen. Dat elke dag weer veel vraagt en dat voor een gewoon mens best eens een keer te veel kan worden. Maar ook dat is het niet, gemeente. Onvermoeibaar en rusteloos is Mozes als het erom gaat dat volk dat de Heere hem heeft toevertrouwd en dat op zijn hart gebonden is te leiden naar het beloofde land. Maar wat beweegt Mozes dan? De naam die Mozes aan die tent die hij ver buiten de lege plaats in de woestijn opzet geeft, die maakt het al wel wat duidelijk, gemeente. Mozes noemt die tent namelijk niet mijn tent. Hij gebruikt hem ook niet als een soort vakantieverblijf. Hij noemt die tent de tent der samenkomst. En die naam wordt in de Bijbel wel vaker gegeven aan de ontmoetingsplaats waar God zijn kinderen wil ontmoeten. Die tent die daar ver buiten het tentenkamp in de woestijn staat. Die moet als het ware een voorportaal vormen, gemeente, voor een ontmoeting met de Heere die boven Israël, daar op de berg Sinaï troont in wolken en in donkerheid. Alleen wanneer we dat dan als eerste van onze tekst wat begrepen hebben, dan kunnen we niet zeggen dat daarmee nou alles verklaard is. Want daarmee worden de raadsels en de vragen alleen nog maar veel groter, is het niet. Immers, hoe zit het nou? Dat Israël is immers het is uitverkoren om volk van God te zijn in bijzondere zin. In hun midden wilde hij wonen, hen wilde hij doen delen in zijn gemeenschap. En als Israël op zijn plaats is, dan is dat ook de rijkdom en de vreugde van Israël. Waarvan ze het zingen met tal van psalmen. Hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen. De Heer, die hoort toch bij Israël. Dat was uiteindelijk de reden geweest, gemeente, waarom Mozes op zijn 40ste nee had gezegd tegen Egypte en tegen de schatten en de carrière die Egypte hem kon bieden. De reden waarom hij gekozen had voor dat slavenvolk van stenen sjouwers en steden bouwers. Waar geen mens naar omkeek, alleen maar daarom hoor. Dat God de Heere bij dat volk was en met dat volk was. En wat was het duidelijk geworden dat het geval was tijdens die 10 plagen in Egypte, waardoor Egypte getroffen werd, maar waar Israël van gevrijwaard bleef. Wat was dat duidelijk geworden bij de uittocht uit Egypte, bij de doortocht door de Rode Zee, bij de strijd tegen Amalek en tijdens de woestijnreis tot op de Sinaï toe? De Heere, die hoort bij Israël. Had hij het hier vanaf de Sinaï niet zelf gesproken, dat machtige woord, ik ben de Heere, jullie God, want ik heb je getrouwd, u bent de mijne en ik wil de uwe zijn. Me dunkt dat weten de jongens en meisjes die wat thuis is in de Bijbelse geschiedenis hier in de kerk ook al wel. De Heere, Die hoort bij Israël om de Here te ontmoeten. In elk geval in die oud-testamentische tijd moet je bij Israël zijn. De Here is de God van Israël die bij Israël tussen de cherubs woont en troont. Dat is het voorrecht van Israël, gemeente. Gods hand leidt hen. Gods stem spreekt tot hen. Gods oog ziet naar ze om. De Here is er zelf. En om dan nog één stap verder te gaan, gemeente, dat was toch immers ook Gods bedoeling geweest. In Exodus 25 vers 8 lees je het met zoveel woorden nog dat de Heere dat tegen Mozes zegt. Mozes, ik geef jou de opdracht om met je volk een heiligdom te bouwen, opdat ik in het midden van jullie zal wonen. En in de voorschriften die vervolgens voor die tabernakel gegeven werden, wordt het wel duidelijk, dit Israël is door God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. En dat de Heere dit volk verkoren heeft omdat hij het bemint. En dat hij er wil wonen en er wil werken en er zijn heil wil doen vinden en leven en zaligheid. Dat is Gods vreugde. En het is Israëls voorrecht. En dan kijk je in onze tekst. En dan zie je Mozes een tent opzetten en die tent is niet eens om erin te wonen. Het is een tent der samenkomst, dat wil zeggen, je komt er eens een keer samen voor een ontmoeting. En als die ontmoeting plaats heeft gehad, dan ga je ook die tent weer uit en je gaat weer terug. En die tent die wordt niet in het midden van het volk neergezet, maar die wordt zo ver weggezet in de woestijn, dat je hem vanuit de lege plaats amper meer kunt zien. En daarom heb ik gezegd, in de plaats van die tent zo ligt een intense aanklacht. En daarmee bedoel ik dit. Op dat moment geldt het dat als je de Heere wilt ontmoeten, zo zegt onze tekst, als je God wilt vinden, dan moet je dus niet bij Israël zijn. En als we ons dan afvragen wat de oorzaak daarvan is en waarom de Heere schijnbaar teruggekomen is op wat hij in Exodus 25 nog zo nadrukkelijk had beloofd. En waarom de tabernakelbouwplannen op dat moment wel in de ijskast kunnen worden gezet. Dan laat het verband van deze geschiedenis ons zien dat de oorzaak van dat alles ligt in Israëls zonde met het gouden kalf. Het is vanwege die zonde dat de Heere zegt, ik zal niet meer in hun midden optrekken. Opdat ik ze niet onderweg vertere. En als je dat dan leest, dan merk je hoe menselijk de Heere dat zegt. Want dan zegt de Heere als het ware, ik doe dat maar niet meer, Israël. En wees er nog maar blij om ook, want als ik het wel zou doen, ik zou een ongeluk aan je begaan. Indien ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, ik zou u verteren, vernietigen. God zegt, Israël, dat kan niet meer. Israël en ik bij elkaar. En daarom is het ten diepste nog niet eens Gods toorn, waardoor hij op afstand van Israël blijft. Maar het is nog langmoedigheid, nog dat taaie geduld van de Heere, waardoor hij zegt, wanneer ik in te midden van dat volk woon, dan ontbrandt mijn toorn. En dan wordt dat volk verteerd. En dat wil ik niet. Nog niet. En het gevolg is dat als je dan in die situatie God de Heere wilt zoeken, gemeente, dan moet je niet bij Israël wezen. De Heere die woont daar hoog op de Sinaï, omringd door wolken en donkerheid, terwijl de bliksemschichten van voor zijn aangezicht uitschieten. God die een ontoegankelijk licht bewoont. En daar ergens ver weg, daar in de woestijn, daar staat dan nog zo'n noodwoninkje waar de Heere nog wel eens een keertje neerdaalt als het hem behaagt. En waar die God te vinden is voor een mensenkind dat hem in der waarheid zoekt. Maar hij woont niet meer bij Israël, dat volk van zijn verbond. Het zou levensgevaarlijk wezen, gemeente. God is ver weg en daar woont hij niet. Hij komt er alleen maar af en toe. En als ik het heel menselijk mag uitdrukken, gemeente, God komt er alleen maar als hij eerst gezien heeft wie er in die verre tent gekomen is om hem te ontmoeten. En als het hem dan behaagt, dan daalt hij neer om met die mens daar in die tent te spreken. Dat betekent dus dit, gemeente, Israël kan op dat moment niet meer zingen. God is in ons midden, de Heere der legerscharen is met ons. En als we hier dan eerst eens even stoppen, gemeente, en eens vragen wat of dat ons te zeggen heeft, dan voelt u de eerste vraag van morgen misschien wel aankomen. Want dat is deze. Kunnen wij dat nou vanmorgen wel zien? Hier in de christelijke gereformeerde kerk van Damwoude. We zijn ermee begonnen aan het begin van de dienst. Wij zullen in zijn woning gaan. Is dat zo? Zijn wij hier in zijn woning? Buigen waar zijn troon zal staan, is dat zo? Wil de Heere tronen, ook in het midden van de gemeente hier? We hebben psalmen genoeg om dat onder woorden te brengen. God zelf heeft deze berg begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen. En je kunt in een eredienst elkaar opwekken. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groet. Maar weet u dat zeker? Toen u hier vanmorgen de kerk binnenkwam. Als het goed is naar u en naar jullie gewoond. Wist u toen zeker dat u hier het aangezicht van de levende God kon ontmoeten? Ja, zegt iemand, maar ik heb toch altijd begrepen dat de Heere beloofd heeft dat hij niet zal wijken van zijn kerk? Jazeker, maar weet u dat zeker? En waar lees je dat in de Bijbel, dat God bij ons zal blijven hier in onze christelijke gereformeerde kerk tot aan het einde van de tijd? Ik noemde net al de naam van Laodicea, een van de zeven gemeenten uit de brieven in het begin van de openbaring. Daar stond de Heere al buiten de deur, al was hij dan nog zo genadig dat hij stond te kloppen aan de deur. Maar het is daar wel gebeurd, ook in Efeze. Het licht van de kandelaar weggenomen, omdat de Heere tenslotte heeft gezegd, ik doe het niet meer en ik blijf hier niet meer. Kan de Heere niet van ons wijken, gemeente? Is die het ons verplicht om hier te blijven? Is Gods inwoning onder ons misschien voor deze of gene van ons een vanzelfsprekende zaak geworden? Woont God hier? Als ik dat wat moet concretiseren, gemeente, dan zou ik zomaar een paar vragen willen stellen. Dat is aardig als je ergens gastpredikant bent. Je kunt zomaar maar onbekommerd een paar vragen stellen, omdat je toch niet weet hoe de dingen precies liggen en niemand je ervan kan verdenken dat je op de een of andere manier op een bepaald punt heel per se wil wijzen. Maar die vraag, gemeente, komt naar ons toe. Woont God hier? Anders gezegd, er zit hier vanmorgen niemand in de kerk die zich bezondigt aan het dansen rondom het gouden kalf, zoals Israël toen dat deed. Niemand die in eigenwillige godsdienst leeft en die zelf wel uitmaakt hoe die de Heere zal dienen en zal noemen. Er zit hier niemand die er alleen maar een vormendienst op nahoudt, alleen maar iets van de buitenkant, terwijl zijn hart voor God gesloten is. Zou de Heere werkelijk niet tegen ons kunnen zeggen, gemeente, hun hart houden zij verre van mij, ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. Het zijn zomaar een paar vragen, gemeente, die ik stel vanuit Bijbelse situaties waarvan de Heere heeft gezegd, kijk, en daarom ga ik nou weg. Zit hier geen volk dat hart van oren is, zodat die oren gesloten blijven voor het spreken van God? Zit hier geen volk dat hart van hart is, zodat die harten niet buigen willen onder het spreken van de Heer? Zou de Heer nou inderdaad met lust en vreugde kunnen wonen onder ons? wanneer hij uw en jou en mijn leven zo eens wat gadeslaat. Zou de Heere hier zijn rust kunnen vinden, gemeente, omdat hij zich hier verheugen kan, omdat hij ziet dat het werk van zijn handen vrucht draagt in ons leven. Als er vanmorgen iemand hier in de kerk gekomen is om de Heere te zoeken, zou die hem dan werkelijk onder ons kunnen vinden? Of zou ik vanmorgen, gemeente, en dat is een ingrijpende vraag die ik maar aarzelend stel, maar die ik toch stellen moet. Zou ik vanmorgen aan iemand hier in de kerk die zegt, dominee, waar kan ik God vinden? Zou ik dan moeten zeggen wat Mozes daar in die woestijn moest zeggen, mensenkind. Als het je werkelijk om God te doen is, dan moet je hier niet wezen. Dan moet je daar ginds wezen en een verderop, kijk. Daar in de verte, daar staat dan nog zo'n noodoptrekje en daar vind je God en daar wil hij ontmoet worden. Maar als je God wil vinden, dan moet je hier niet zijn. Dat zou toch wat wezen, gemeente. Dat zou toch wat wezen. Als dat zo was, dat God hier niet te vinden was, dan konden we de tent hier wel sluiten zonder ons druk te maken om wat er van het gebouw ooit nog terecht zou komen. Het zijn indringende vragen, gemeente, maar ik hoop dat u vanuit de tekst aanvoelt dat het niet vanzelfsprekend is dat de Heere in ons midden wil wonen. Hé, zegt iemand, dat is waar. Ik zit hier toch al een heel tijdje in de kerk, maar ik kan God maar niet vinden. Kijk, als dat werkelijk zo is, dan moeten we ons natuurlijk wel afvragen aan wie dat nou ligt. Hè? Of dat aan de anderen om ons heen in de gemeente ligt, of dat het aan de dominee ligt, of dat het aan jezelf ligt, of dat het aan God ligt. En dan is het natuurlijk wel erg goedkoop als je zegt, ja dat ligt niet aan mij, maar dat ligt aan die andere, want die doet zo, en aan die daar, want die is zus. En het is wel heel gemakkelijk om dan te zeggen, het ligt aan God. Maar als je dat zegt, dan verraad je alleen maar dat je nog een onveranderd Adamskind bent, want dat zeiden Adam en Eva ook. Dat ligt aan die vrouw die gij mij gegeven hebt en aan die slang die u geschapen hebt. Die vrouw, die slang en ten diepste aan God zelf. Maar wees eens eerlijk. Als vanmorgen gemeente zo die vraag naar ieder van ons toekomt, is er dan geen reden tot serieus zelfonderzoek als we hier in de kerk zitten en moeten erkennen. Wij hebben de levende God hier nog nooit ontmoet. Zou dat ook eigen schuld kunnen zijn, gemeente? Zou het dan ook kunnen zijn dat de Heere vanmorgen moet zeggen, maar weet je dan nog niet waar het op vast zit? Je zonden zijn het die scheiding maken tussen mij en u. Zou het dan ook kunnen zijn, gemeente, dat er in ons persoonlijk leven een bepaalde zonde is die tussen ons en de Heere instaat en waarvan de Heere zegt, daar moet bekering van komen en anders dan komt het nooit verder in je geestelijke leven. Is het misschien maar gelukkig, gemeente, als de Heere niet zo dicht in de buurt is. Omdat ook wij het risico zouden lopen dat hij ons anders zou verteren door het vuur van zijn heiligheid. Jonge mensen hier in de kerk, fijn dat je er bent hoor. Je komt als geroepen, denk erop. Maar zou dat in jouw geval kunnen leiden? Dat God de Heere vanmorgen vlak voor je kwam te staan. En je recht in de ogen keek. En dat God je zou laten merken, ik ken jouw leven van haver tot gort. En nou ga ik met jou doen naar wat jij verdiend hebt. Wat zou er dan gebeuren, denk je? Wees eens eerlijk. Kan de Heere wel in ons midden wonen, gemeente, zonder dat het onze ondergang wordt? Zeer licht ontbrandt zijn toorn, zegt de schrift. Hoeveel zitten er hier vanmorgen, gemeente, die met de hand op hun hart kunnen zeggen, Heer, het is van uwentwege dat mijn hart zegt, ik zoek uw aangezicht. Daarom ben ik in de kerk gekomen vanmorgen, om u te mogen ontmoeten. Hoeveel zitten er hier vanmorgen die echt wel zitten te luisteren, want dat merk ik ook echt wel. Maar die, als ze eerlijk zijn, moeten erkennen dat ze tegelijkertijd voor de Heere op de vlucht zijn. die niet graag zouden willen dat ze op deze zondag met hun hele leven hier in de kerk met eerbied gesproken de levende God tegen het lijf zouden lopen. En hoeveel zitten er vanmorgen gemeenten die uiteindelijk onverschillig staan tegenover God en die je wanneer ze straks de kerk uitkomen van alles kunt vragen wie er was en wie er niet was en hoe deze eruit zag en hoe die gekleed ging. Maar als je ze straks vraagt, heb je God de Heere ook nog ontmoet? Dan halen ze de schouders op en dan vinden ze dat eigenlijk maar een rare vraag. Nou gemeente, als we dan weer verder gaan lezen in onze tekst, dan ontdekken we, het doet Israël in elk geval wel wat die boodschap van de Heere die gezegd heeft, ik ga niet meer in hun midden mee. Want oh, dat Israël in de woestijn, gemeente, dat is een hardnekkig volk. De Heer heeft er wel 40 jaar verdriet van gehad, zegt hij zelf. En toch is er in deze situatie iets dat voor hen pleit en waarin ze ons misschien wel tot een voorbeeld kunnen lezen. Want ik weet niet of u er wel eens op gelet hebt, gemeente, wanneer dat Israël tot berouw gekomen is na die zonde met dat gouden kalf. Maar dat gebeurde niet toen Mozes in zijn toren die stenen tafelen kapot geslagen had. En dat gebeurde ook niet toen Mozes hen dat tot stof verpulverde kalf deed opdrinken, zodat ze misselijk werden van hun eigen godsdienst. En het gebeurde zelfs niet toen de duizenden naast hen vielen onder het zwaard van de leviet. Want ze leefden als het ware in de roes van de zon. Maar als de Heere zegt, nou ga ik niet verder mee. Dan zegt dat volk, dat is een kwaad woord. Een kwaad woord. En als je het dus op de keper beschouwt, gemeente, zou het best kunnen zijn dat er hier in de kerk mensen zitten die zeggen, och toch nog wel een aardig woord. Want de Heere zegt tenslotte, mensen, ik zal mijn belofte voor je vervullen hoor. Jullie komen met z'n allen wel in Kanaan en dat zal een land zijn overvloeiende van melk en honing, precies zoals ik je heb toegezegd. En ik stuur wel een engel met je mee om je de weg te wijzen en de vijanden voor je uit te verjagen en je kinderen zullen er een beste toekomst krijgen. Alleen één ding, ik ga niet mee, dat is beter van niet, want ik zou me aan jullie vergrijpen. Het is op dat moment, gemeente, dat er bij die dansers rond het gouden kalf wat breekt diep in hun hart. Zodat ze het tegen elkaar gaan zeggen, heb je het gehoord? God gaat niet meer mee. We moeten het zonder de Heere doen en wat hebben we dan? Wat wordt er van ons in die staat, zo God de Heere ons verlaat? Hoe zullen wij dan leven? Kijk, en dat typeert nou hun houding, gemeente, wanneer ze vervolgens die Mozes elke dag zien gaan, de lege plaats uit naar dat tentje dat daar ver weg in de woestijn is opgezet. Want dat volk, dat is zich bewust, gemeente, het kan in ons leven niet meer komen tot een ontmoeting met de levende God van Israël. Dat hebben we verbeurd, dat voorrecht hebben we verspeeld. En dan moet je die mensen daar zien staan. Ieder aan de ingang van de eigen tent, wanneer Mozes uitgaat naar de tent van de samenkomst. De Bijbel vraagt door woordkeuze er aandacht voor. Wat een geweldige afstand daar is. En dan kijken ze hem met z'n allen na, zoals die de tentenkamp uitgaat en de woestijn ingaat naar dat tent. En dan stel ik me zo voor, dan staat daar zo'n vader in de ingang van zijn tent met naast zich zijn kleine jongen van 3 turven hoog. En dat jochie dat kijkt dus omhoog naar waar vader staat te kijken en zegt, vader, wat kijk je toch? En dan hoor ik die vader zeggen, zie je daar onze Mozes gaan, jongen. Ach, zegt dat kind, vader, wat gaat die ver weg? Nou ja, zegt vader. Dat moet ook wel, want hij gaat God ontmoet. En terwijl die vader daar staat te kijken, hoor ik hem een psalm zingen die nog niet gedicht was, maar die ongetwijfeld in zijn hart zal hebben geleefd als het goed is. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Hoe brandde mijn genegenheid. En als die wolkolom, die het teken is van Gods aanwezigheid, dan neerdaalt en blijft staan aan de ingang van de tent waarin Mozes is binnengegaan, dan knielt heel Israël bij de ingang van zijn eigen tent. En het leeft in hun hart. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer al om. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Maar het mag niet meer en het kan niet meer. Die houding van Israël, gemeente, wanneer het Mozes ziet gaan, dat is een houding die getuigt van een sterk verlangen en van een hunkerend heimwee naar dat goede van Gods woning, dat verzadigt de mens die zalig is omdat God hem verkiest en doet naderen en doet wonen in zijn huis. En je hoort ze als het ware smeken, Heere, kan het toch nog weer goed komen tussen u en uw volk. Want we zijn liever met u in de woestijn dan zonder u in een land vloeiende van melk en honing. En ze kijken Mozes na als die daar binnen gaat. En het leeft in hun hart. Eén dag in uw huis is mij beter dan 1000 elders. Wat is het leven zonder God? Dat is woestijn, dat is de dood. Verstaan we dat een beetje, gemeente? Kun je een beetje begrijpen hoe die mensen die, om het zomaar te zeggen, niet meer naar de kerk mochten, hoe die Mozes hebben staan nakijken. Hoe ze die ontmoeting tussen de Heere en Mozes hebben aangezien. Kent u ook persoonlijk iets van dat verlangen? Van die heilige jaloersheid die er op dat moment in hun hart heeft geleefd. En die doet zeggen, het kan niet. En het mag niet. Maar toch, och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije kunst, die eeuwig u bewoog, uw liefelijkheid, uw schone dienst aanschouwen. En u hoort wel dat de psalmisten juist van dat heimwee vervuld zijn geweest toen ze hun God gewijde liederen zongen. Kijk, gemeente, wanneer je die ontmoeting met de Heere een vanzelfsprekende zaak vindt. Omdat je, als het erop aankomt, nog nooit iets hebt ontdekt van de heiligheid van God. Die zich met je eigen zondigheid niet verdraagt. Als je nog nooit er wat van gezien hebt, dat tussen ons en de Heere er die bergen hoge, die hoge schuld oprijst, waar je met geen mogelijkheid overheen kunt kijken. En die je in eeuwigheid niet kunt voldoen, ja, dan snap je er denk ik niet veel van vanmorgen. Want dan denk je zo wel eventjes voor het aangezicht van God te kunnen komen misschien. Of dan haal je je schouders erbij op en je zegt, ach, als ik nou toch die belofte van de Heere krijg, dat hij een goede toekomst opent voor mijn kinderen, en dat het met me voor de wind zal gaan, en dat zijn engelen me zullen beschermen onderweg, dan kan ik het er best mee doen hoor, zeker voorlopig wel, dan ben ik dik tevreden. Wees eens eerlijk, vanmorgen, gemeente, zitten er hier misschien wel mensen in de kerk die als het erop aankomt nog nooit wat anders van de Heere gebeden hebben dan wat de Heere aan dat Israël toezegt, terwijl die zelf niet meer meegaat. En dat je elke keer maar weer dankbaar bent omdat de Heere dat de gebed dan verhoort en het niet eens doorhebt. Dat hij gezegd heeft, maar zo ga ik verder zelf niet met je mee. Weet u wat typerend is voor het leven met de Heere, gemeente? Dat leven, dat richt zich ook op de Heer. Dat is het leven van een mens die in zonde kan vallen, oh ja. En die in het donker kan leven, nou zeker. En dat kan een hele tijd duren. En dat kan maken dat God de Heere zich voor je verbergt. Het kan geweldig hardnekkig zijn, gemeente, net als bij dat volk Israël, dat van de toorn van God niet verschrikt en dat onder de straffende hand van God niet tot bekering komt. En zelfs als mensen dan letterlijk vlak naast je dood neervallen, dat je dan nog niet tot bezinning komt, evenmin als dat Israël rondom het gouden kalf. Maar dan komt opeens God de Heere met zijn woord naar je toe. En dan zegt God vanuit dat woord tegen je, nou ga ik met jou niet verder mee. Het is uit, ik kijk niet meer naar je om en wees daar maar blij om ook, want als ik het deed, dan zou ik een ongeluk aan je begaan. En dan gaan ineens je ogen open. Dan gaan ineens de ogen open van dat volk dat de Heere toch in beginsel heeft leren kennen. Want dan staat er opeens levensecht voor ze. God gaat niet meer mee. Ik moet zonder hem verder. En is het dat waard? Heere, dat kan toch niet, want ik mis toch alles. Wanneer ik uw bijzijn ontbeer. Kent u dat heimwee, gemeente? Dat brandende verlangen, dat dorsten naar God. Ach, wat kun je dan jaloers worden, nietwaar, op zo'n Mozes. En dan moet je zeggen, het is mijn eigen schuld dat ik in die gemeenschap met de Heere niet meer mag komen. Want ik heb zijn wet geschonden en ik heb hem op het hart getrapt. En ik ben hem ongehoorzaam geweest, dagen zonder tal. En God de Heere heeft het recht om nooit meer naar me om te kijken. En terwijl je dat bewust bent, zeg je toch, Heere, kan het nou ook nog weer anders worden? Dat uw aangezicht weer over me mag lichten. Keer weer, o God der legermacht, door ons te bekeren tot u. En weet u wat dan het wonderlijke is, gemeente? Juist wanneer dat volk van God zijn God mist, dan wordt het pas echt duidelijk wie die God voor dat volk is. En dan verschrikt de hel omdat de Heere daar niet is. En dan lokt de hemel omdat God er woont en zijn aangezicht doet licht. Dan ga ik pas goed verstaan. Het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Zeg nou eens eerlijk, gemeente, als we die geschiedenis van dat volk Israël lezen, dan zitten we ongetwijfeld wel eens met ons hoofd te schudden. Dat volk dat danst rondom het gouden kalf nadat het gebeefd heeft onder het spreken van de levende God vanaf de bergtoppen van Sinaï. En we zeggen vast wel eens een keertje bij die geschiedenissen van Israël, hoe bestaat het nou toch dat dat volk zo is en zo doet? Maar moeten we vanmorgen misschien ons eigen hoofd buigen en zeggen dat Israël zoals we het in onze tekst tegenkomen verder is dan dat wij ooit geweest zijn. Omdat dat Israël zegt, buiten God is geen goed en geen leven. Dan mis ik alles. Omdat je ontdekt, als je God niet hebt, dan sta je met lege handen. Helemaal als je morgen sterven moet. Ja, maar zegt iemand, kan dat dan nog weer? Kan die verbroken gemeenschap tussen God en zijn volk na zoveel dan nog weer hersteld worden? Van ons uit kan dat immers niet. Als je tegen zo'n goeddoend God gezondigd hebt en die God keert zich van je af, dan is het toch afgelopen. Er staat gelukkig nog wat in onze tekst, gemeente. En dat is dan het derde. Daar staat niet alleen wat over de Heere die weggaat en die daarin nog langmoedig is, ook omdat anders zijn toorn zou ontbranden. En er staat niet alleen wat over dat volk dat van verre staat en dat Mozes nakijkt, hunkerend naar de gemeenschap met God. Maar dat moet erkennen geen enkel recht te hebben om met Mozes mee te gaan en daar te knielen voor Gods aangezicht. Dat in zijn eigen tent moet blijven, ver van God. Maar er is in onze tekst ook die Mozes, die door God gegeven is tot verlosser van zijn volk. Tot leidsman uit het slavenhuis van Egypte naar het beloofde land. En tot een voorspraak en tot een middelaar tussen de Heere en Israël. En die Mozes, gemeente, die zoekt het aangezicht van God. En God de Heere laat zich vinden, zo lezen we in onze tekst. Want die wolkolom die daalt neer en die komt daar bij die tent. En de Heere gaat er binnen en hij spreekt daar met Mozes. Van aangezicht tot aangezicht, zoals een man spreekt met zijn vriend. En dan wordt er in die tent der samenkomst onderhandeld, gemeente. Dan wordt daar gepleit voor het aangezicht van God. Op de deugden van God. En op zijn verbond. En op het feit dat dit goddeloze volk toch zijn volk is. En op zijn beloften en op zijn genade. Het is volkomen duidelijk waar het om gaat in die gesprekken tussen Mozes en de Heer.
Indien uw aangezicht niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. En indien Mozes aan het einde van de tekst gaat het Nieuwe Testament voor ons open. Want deze middelaar van het oude verbond, gemeente, vertoont te trekken het beeld van de betere middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus. Van hem zegt de Hebreeënbrief het immers, hij is ook uitgegaan buiten de legerplaats. Hij is gegaan naar Golgotha, waar de plaats is geweest van de samenkomst tussen de Vader en de Zoon. En waar de Zoon met de Vader is gaan onderhandelen als borg en middelaar. En ook dat ontrok zich immers aan onze waarneming, gemeente, zoals de wolkolom de ontmoeting tussen Mozes en de Heer aan het gezicht van Israël ontrok. Want als de Zoon dan gaat onderhandelen met de Vader over de vrijspraak voor een volk van zondaar, dan valt er immers die duisternis over Golgotha. Dan is daar die middelaar die zegt, verlaat mij dan maar in uw toorn, opdat ge zoudt kunnen wederkeren tot dat volk dat het verdiend heeft dat u het voor eeuwig zou verlaten en nooit meer naar ze omzien. En waar Mozes alleen maar kon pleiten, omdat hij tenslotte met lege handen stond, daar kan de middelaar Jezus Christus verzoenen. En toen hij daar zo kwam om te onderhandelen en zijn lichaam gaf om verbroken te worden voor de zonde en zijn bloed stortte tot verzoening van de schuld en zijn leven gaf om de doodstraf in zijn eigen leven te dragen. Toen was hij daar van God verlaten, opdat die verbroken gemeenschap tussen God en zijn volk zou kunnen worden hersteld. En opdat die God zich om Christus wil over een schuldig volk zou kunnen heen buigen om het te zeggen. Moet mijn aangezicht met je meegaan om je gerust te stellen. Ja, toen is hij vervolgens met zijn volbrachte werk ingegaan in die hemelse tent der samenkomst. Om voor het aangezicht van God te treden, ons ten goede. En hij heeft daar het bloed der verzoening binnengedragen om op grond van dat bloed te bidden voor een volk dat hij volkomen zaligen kan. Omdat het door hem tot God gaat. En toen is er een toegang geopend tot de Vader, wiens toorn was gestild en wiens troon weer een genadetroon was geworden, voor wiens ogen de zonde was bedekt. Toen is er in hem gekomen vrijmoedigheid om te naderen tot die genadetroon. En toen werd in hem dat aangezicht van God, dat zich verborgen had voor dat zondige volk, een aangezicht in gunst tot hen gewend. Zou dat nou inderdaad nog kunnen, zegt vanmorgen iemand die God de Heere zoekt. En hem maar niet vinden kan en inmiddels een beetje begrijpt, dat ligt aan mezelf. Mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Wanneer die Heere tegen die Mozes, die niks anders kon doen dan een beroep op God zegt, op God zelf zegt, goed Mozes, ik zal het doen. Zou hij dat dan niet veel meer zeggen tegen de Heer Jezus Christus? Die voorspraak van wie we het belijden met de kerk van de reformatie, is er die eer verhoord zal worden van hij de eigen welbeminde Zoon van God. Dan mag ik vanmorgen het zeggen, gemeente, aan een volk dat het verzondigd heeft en dat het moet belijden. Heren, we hebben verdiend dat u nooit meer naar ons omziet. Daar is een voorspraak bij de Vader. En indien iemand gezondigd heeft, hij wil de voorspraak zijn. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan mag ik vanmorgen zeggen, gemeente, zie je nou in deze tekst, in die Mozes die een tent der samenkomst opzet, ver buiten de lege plaats in de woestijn, zie je in die Mozes iets van de gestalte van de Heer Jezus Christus op reis. In hem buigt de Heer zich over naar een schuldverslagen volk. En in hem zegt de Heere het tegen zo'n schuldverslagen mensenkind. En het mag klinken als de bazuin van het evangelie. En ik hoop dat er zijn vanmorgen die met heel hun hart op die boodschap zitten te wachten. Moet ik zelf met je meegaan om je gerust te stellen. Hij, gemeente, de Heer Jezus Christus, Hij is het antwoord op al die psalmen die smeken om de gemeenschap met God. Zo kan het, maar zo ook alleen. En dan kan ik alleen maar zeggen, Heere, er is geen andere voorspraak. En er is geen andere weg en er is niks waar ik in kan rusten. Maar om Christus wil, uit genade, wilt u toch genoemd worden mijn Vader en mijn God. Om Christus wil kan het toch waar worden. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Oh, en dan weet ik wel, dan is dat hier en nu nog een gebroken gemeenschap gemeen. Een gemeenschap ook in de woestijn, waarin we nog zo vaak afdwalen en in de zonde vallen en vragen om de verberging van Gods aangezicht vanwege onze schuld. Maar dan is er ook het perspectief van onze tekst, dat het zo niet blijft. Want dan wijst de tekst ons vanmorgen tenslotte heen naar Openbaring 21. En daar zie ik dat volk als een bruid die versierd is voor haar man met klederen die zijn wit gewassen in het bloed van het lam. En met die bruidskerk hoor ik die stem die het definitieve volmaakte antwoord geeft op de voorbeden van Mozes in ons teksthoofdstuk en op de voorbeden van de meerdere Mozes in het hemelse heiligdom. Die stem die het zegt: ziet, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen en hun God zijn. En ze zullen bij hem wonen en ze zullen zijn volk zijn. Dan zal er geen scheiding meer zijn, gemeente. Dan zal God zijn aangezicht niet en nooit meer verbergen. Want er zal geen zonde meer zijn. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen.